Goedenavond gemeente, gasten, belangstellenden. Hartelijk welkom in deze eredienst waarin onze eigen predikant, dominee Tramper, zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag 6 juli hoopt in de morgendienst dominee L.M. Jongejan uit Nieuwland voor te gaan. En s'avonds proponent M. Slingeland uit Gouda. De collecte voor vandaag. De eerste collecte is vandaag bestemd voor de diaconie ten behoeve van de stichting ZOA. De tweede en derde collecte zijn bestemd voor de kerk. Voorbeden en dankzegging. Op deze laatste zondagavond van de maand willen we voorbeden doen voor het zendings- en evangelisatiewerk. We denken daar met name aan de familie Bogert in Israël, de familie Damdas van de Berg uit Libanon, de familie Roest Oskam uit Thailand, Adriaan Stam uit Roemenië, dominee de Meter, zijn zoons en hun vrouwen in Roemenië, de evangelisten Tutu, Aurel en Ion in Oltenia, ook in Roemenië, het werk wat er gedaan mag worden op de evangelisatieposten in Horst en Horen, aan ouders en familieleden van hen die in de zending werkzaam zijn. We denken ook aan Marieke, zij verblijft nu tijdelijk in Nederland en ziet er naar uit om opnieuw uitgezonden te worden. Ook vragen we de Heer om een zegen over gesprekken die gevoerd worden met bezoekers tijdens de Open Kerk hier in Waarder. De kerkraad wens iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als allen die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat enig werk dat zijn goddelijk hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Boven dit alles doet aan de liefde, welke is de band der volmaaktheid. Colossenzen 3, vers 14. Gemeente, laten we deze dienst vervolgen met het zingen uit Psalm 91, vers 1 en 7. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. Wat er verder volgt, 1 en 7 van Psalm 91. gemeente in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen doen we belijdenis van het geloof met het apostolicum. En laten we een antwoord daarop zingen uit Psalm 115, het zesde vers. Vertrouw op God. En wat er verder volgt, 6 van 115, na het amen op de geloofsbelijdenis. En een ieder van u spreekt in zijn of haar hart deze volgende woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de diepte van de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst. Heere, wilt u dat vanavond doen, nu we hier bijeen zijn, ons zegenen. Ons uw genade geven, uw gunst, liefde, barmhartigheid. Dat we vanavond mogen schuilen bij u. Bij uw geborgenheid vinden, met al wat in ons hart is, onze vragen, onze vreugde, onze droefheid, de pijn, de builen en de butsen, wat al niet wat we hebben meegemaakt. U heeft ons leven tot hiertoe geleid, al die pagina's, die bladzijden van ons levensboek tot nu toe. Dag voor dag hebben we ze omgeslagen en geen dag was er zonder zonde. O, een stroom van ongerechtigheden had de overhand over ons. We bidden van u, Heere, mag de bladzijde die we vandaag hebben opgeslagen een bladzijde zijn met een gouden rand waarop we u mogen ontmoeten. Door uw woord, het evangelie, hebben we niet verdiend. Maar wilt u het toch doen, omdat u toch een God bent van genade. En daarin wordt ook uw eer verhoogd. Dus toch tot lof van uw naam, Heere, als zondaren door de knieën gaan. aan uw voeten terecht mogen komen en zich aan u mogen overgeven, onvoorwaardelijk, dan valt het zo mee. Dan mogen we iets proeven. Geef het vanavond van uw zondaarsliefde. Ik voor u, daar u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Heere, u nodig toch. Daarom brengt u ons toch ook hier. Omdat u een God bent van genade, die tegelijk de zonde ook zo nauw neemt. U kunt er echt niet mee overweg. U haat de zonde. En Heere, daarom is het ook dat u gerechtigheid wil, dat we betalen. Maar nu heeft u zelf een betaalmiddel gegeven, uw lieve Zoon. Mogen we hem vanavond ontmoeten. Heere Jezus, wilt u dat geven zelf? We bidden voor elkaar in de weg die we gaan door het leven. Als het moeilijk is, in rouw zijn, dierbare verloren, wilt u troosten zoals u het alleen kunt. Legt u uw hand op ons. We bidden ook voor hen die ziek zijn, die kampen met psychische noden, eenzaamheid, die zichzelf een raadsel zijn, die tobben met knopen in hun leven die ze niet kunnen ontbinden. Wilt u vanavond laten zien dat u weet wat in ons hart is. Wilt u zelf nabij komen. Heren, we bidden ook voor hen die kampen met lichamelijke noden, zwakte van het lichaam. Mogen ook in het bijzonder aan u opdragen, onze broeder Hofland, die afgelopen week wegens zwakte en veel pijn opgenomen is in het hospice in Woerden. Wilt u hem dragen, Heren, in uw sterke armen, en dat hij op u mag zien. Uw kracht wordt in zwakheid volbracht. U heeft van ons niets nodig. U vraagt van ons geen goede werken, maar juist ons verzondigde leven. Daar mag hij toch ook van spreken, Heere, van uw lijdensweg, de gang naar Golgotha, waar u een teug water hebt genomen om het te kunnen uitroepen, volbracht, opdat ook wij het kunnen horen. U heeft het uitgeroepen, u hebt de prijs betaald, er hoeft niets meer bij, en daarom mogen wij rusten. En is het vandaag ook rustdag? U hebt alles gedaan wat nodig is tot zaligheid. Heren, we dragen elkaar aan u op. Mogen uw naam ook erkennen voor de geboorte van een zoontje bij Ari en Esther, Hosea. Wat bent u goed voor hen, heren. U vertrouwt hun een klein kindje toe. Alles mag goed gaan voor zover we weten. Geeft u de ouders uw zegen. Help hen ook bij de opvoeding. En mag Hosea opgroeien. Tot lof van uw grote naam wilt u hem uw heilige geest geven. En dat hij al jong mag getuigen van u en van uw goedheid en genade. U hebt het gezegd, uit de mond der kinderkens heb ik mijn lof bereid. Zegen daartoe ook de opvoeding. Heren, we bidden voor elkaar. Denk ook aan Johan Willem van IJzen, die komende vrijdag naar we hoorden in het huwelijk hoopte treden met Renske Rijkaard. Dank, Heren, dat u ze samenbracht. Dat ze het verlangen mocht ontvangen om elkaar voor uw aangezicht het ja-woord te geven. Wilt u met hen zijn? Wilt u in het midden zijn? Een drievoudig snoer zal niet licht worden verbroken. Geeft u hen uw zegen en alle die hen omringen, geef een mooie, goede dag, zo komen we tot u. Zegen deze dienst, als het ook gaat over het huwelijk. Misschien vinden we dat wel moeilijk, omdat we zelf kampen met zoveel zorg in ons huwelijksleven. Of omdat we zelf alleengaand zijn. Ach, u weet alle dingen, we leggen elkaar voor u neer. Zegent u in ieder van ons. Denk aan uw koninkrijk, breidt u het uit en zegent u daartoe ook alle werk dat mag gebeuren, op de missionaire posten, in het buitenland, in het binnenland, geef uw zegen. Denk aan Ernst en Johanna in Jeruzalem met hun kinderen, de familie Dandas van de berg in Libanon, geef vrede in het Midden-Oosten. Wilt u daar zelf voor zorgen en stel ook dit werk daartoe tot rijke zegen. We bidden ook voor de familie Roest in Thailand, het verre oosten, in Azië. Ook daar heeft u uw gemeente, wat wonderlijk, heren, in alle uithoeken zijn gemeenten die op deze dag ook samenkomen en die door de weeks aan elkaar verbonden zijn. Heel netwerk, en daar mag ook Waarder een klein schakeltje in zijn. Bidden u voor uw dienaren in Roemenië, Adriaan Stam, dominee de Mater, zijn zoons, hun vrouwen, ook de evangelisten die daar werkzaam zijn. Geef hen uw zegen en breid ook in dat deel van Europa uw koninkrijk uit, maar doe het ook hier, heren. Misschien is het hier wel, in dit deel van Europa, het meest donkere, demonische gebied op de wereld, waar eenmaal uw licht zo helder heeft geschenen. Maar wat komt de mens der zonde en wetteloosheid hier juist ook openbaar? Geef nog terugkeer tot u. Zegen daartoe alle werk ook op evangelisatieposten in Hoorn, in Horst en ook hier. Als de kerk open is, geeft u gesprekken. Wilt u het zegenen? Zo komen we tot u, heren. Denk aan Marieke, die zich voorbereidt op een nieuw werkveld. U weet het verlangen van haar hart en u geeft de wens van allen die u vrezen. Hun beden hebt u nooit afgewezen. Wilt u zo met ons zijn vanavond? Geef een goed en gezegend uur en dat tot eer van uw grote naam, om Jezus wil. Amen. Wij gaan samen lezen, gemeente, uit het Nieuwe Testament, de brief van Paulus aan de Efeze, hoofdstuk 5, vers 22 tot en met 33. Vorige week lazen we die ook, toen we het begin maakten met de behandeling van zondag 41, over het zevende gebod. U zult niet echt breken. Ik wil de zondag die daarover gaat opnieuw ook voorlezen, zondag 41. Maar eerst het woord uit Efeze 5, vanaf vers 22. Efeze 5, vanaf vers 22. U, vrouwen, wees aan uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heere. Want de man is het hoofd der vrouw, zoals ook Christus het hoofd der gemeente is. En hij is de behouder van het lichaam. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen aan haar eigen mannen in alles. U, mannen, heb uw eigen vrouwen lief, zoals ook Christus de gemeente heeft lief gehad en heeft zichzelf voor haar overgegeven, opdat hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbend met het bad des waters door het woord, opdat hij haar zichzelf heerlijk zou voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben als hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw lief heeft, die heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het en onderhoudt het, zoals ook de Heere de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn benen. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen. En die twee zullen tot één vlees zijn. Deze verborgenheid is groot, maar ik zeg dit ziend op Christus en op de gemeente. Zo dan ook u, elk in het bijzonder, en iegelijk hebben zijn eigen vrouw al zo lief als zichzelf. En de vrouw zie dat zij de man vrezen. Tot zover de heilige tekst. Gaan wij nu naar zondag 41... Vraag en antwoord 108 en vraag en antwoord 109. Wat leert ons het zevende gebod? Dat alle onkuisheid van God vervloekt is. En dat wij daarom haar van harte vijand zijnde kuis en ingetogen moeten leven, hetzij in de heilige huwelijke staat of daarbuiten. Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden. Omdat ons lichaam en ziel tempels van de Heilige Geest zijn, zo wil Hij dat we ze beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt Hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en al dat wat de mens daartoe kan trekken, verleiden. Tot zover. Laten wij ter inleiding op de leerdienst samen gaan zingen uit Psalm 25, de versen 7 en 10. Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. En wat er verder volgt, 7 en 10 van Psalm 25. Gemeente, we vergelijken het huwelijk wel met een paradijsbloem. De Heere zelf heeft haar ontworpen. We stonden er vorige week met elkaar bij stil, toen we een begin maakten met de behandeling van zondag 41 over het zevende gebod. God heeft zelf het huwelijk ingesteld en hij heeft ook zelf het eerste huwelijk in het paradijs tussen Adam en Eva voltrokken. Na de zondeval is deze paradijsbloem gebleven, zij het niet ongeschonden. We hebben gelet op de instelling van het huwelijk, ook op het doel ervan, iets van aangestipt. Wat geeft deze bloem nu de kleur en de glans? Dat is als het huwelijk tot zijn doel komt. En wanneer is dat? We hebben gezien, God heeft het huwelijk ingesteld ook opdat het een weerspiegeling zou zijn. Iets zou weerkaatsen van de liefdesband van het grote huwelijk. Het huwelijk tussen de Heer Jezus en zijn bruidsgemeente. Iets daarvan. Als je een man ziet die zijn vrouw lief heeft of een vrouw haar man, dat je zegt van ja. Daarin schittert iets van dat geestelijke huwelijk tussen de Heer Jezus en de kerk. Vandaag willen we erop doorgaan en letten op, niet op het ontwerp van deze bloem, ook niet op de kleur en de glans van deze bloem, maar op de voedingsbron voor deze paradijsbloem. Hoe houd je het nou met elkaar vol als de witte broodsweken voorbij zijn? Ja, en zich op een gegeven moment toch ook wel obstakels en hindernissen op je huwelijksweg kunnen voordoen. Waaruit put je dan kracht? En wat geeft je dan hoop als het moeilijk wordt? Heel moeilijk. Daarover vanavond. En we willen de preek verdelen in twee gedachten. Het gaat dus over voedingsbronnen voor het huwelijk als paradijsbloem. Voedingsbronnen. We letten eerst op de liefdevolle omgang met elkaar. En dan staan we ook stil bij, nou ja, zaken als openhartigheid, intimiteit. Paulus spreekt daarover in Efeze 5, vers 29. Dan roept hij op de mannen de vrouwen lief te hebben, zoals hun eigen lichamen. En dan tekent hij op, niemand heeft ooit zijn eigen lichaam gehaat, maar hij voedt het en hij onderhoudt het. Zo zegt de Statenvertaling het. Herziene Statenvertaling zegt het eigenlijk iets mooier. Die zegt, hij koestert het. Hij koestert zijn vrouw, zoals hij zijn eigen lichaam koestert. Dat is het eerste. Dus liefdevolle omgang met elkaar. Het tweede, verborgen omgang met God. Dat is ook voor een goed huwelijk van het allergrootst belang, dat je dat als man en als vrouw mag hebben. Niet alleen omgang met elkaar, maar met de Heere. Daar spreekt Paulus ook over. Hij zegt, laat de man liefdevol zorg dragen voor de vrouw en andersom. Zoals de Heere dat doet met zijn gemeente. Ja, hij koestert zijn gemeente. Heeft haar lief. Heeft omgang met haar. Met zondaren. En zondaren hebben omgang met hem. Dus voedingsbronnen voor het huwelijk in de eerste plaats. Liefdevolle omgang met elkaar. En in de tweede plaats verborgen omgang met God. Gemeente, ik moest pas even mijn ogen uitwrijven toen ik iets las in een boek over het huwelijk. Als je getrouwd bent, zei de auteur, dan doe je een moeilijke ontdekking, vroeg of laat. Namelijk dat je de verkeerde hebt getrouwd. Nou zeg, ah ja, het stond er echt. Je doet de ontdekking dat je de verkeerde hebt gehuwd. De verkeerde man, de verkeerde vrouw. En ja, je kunt het niet ongedaan maken. Je kunt het huwelijk niet ontbinden. Het is gesloten. Ah ja, die auteur bedoelde dat natuurlijk niet letterlijk. Maar hij wilde daarmee aangeven, na verloop van tijd, ja, dan kom je er toch achter dat je man of je vrouw anders is dan dat je dacht. Zeker, hè, je kunt nog evenzeer, als ik het zo mag zeggen, van elkaar genieten. Maar toch kan het gebeuren dat waaraan je je voor je huwelijk toch af en toe wel een beetje ergerde, dat dat juist wordt vergroot voor je gevoel. Kan gebeuren dat je naar de ander kijkt en dat je denkt, ben jij dezelfde als met wie ik verkering had? Of dat in je hart de gedachte omhoog komt, ja, passen we eigenlijk wel echt bij elkaar? Dat is wat elk echtpaar, en dat is wat die auteur bedoelt te zeggen, meemaakt. In meer of mindere mate gaat ervaren. Het huwelijk is werkelijk een prachtig geschenk. Hè? Ik hoop dat je het zo mag ervaren als je getrouwd bent. Prachtig geschenk dat de Heer geeft. Maar laten we altijd goed bedenken. En dat doet u ook. Maar het is ook goed om dat elkaar te zeggen. Het gaat om twee mensen. Ja, die hun mooie gaven hebben. Maar toch ook tegelijkertijd hun minder mooie gaven. En met allerlei gebreken en zwakheden. Sterker nog, om mensen met zonde. Met een zondige aard. Tot zonde geneigd. En dat ga je ontdekken. Huwelijk is niet een sprookje. Een roze wolk die je binnenstapt. En ja, waarin het alleen maar roze blijft. Nee, het is een huwelijk tussen twee gebroken, gevallen mensen. En daar wil de Heer ook iets mee leren. Dat leidt Hij juist ook zo. Dat het in je huwelijk soms ook gaat tegenvallen. Dat de ander gaat tegenvallen voor jouw beleving dan. De Heer leidt dat zo om je juist ook te leren dat je zo aangewezen bent op Hem. En op Zijn genade, Zijn hulp en Zijn leiding. Dat je Hem daarvoor juist ook nodig gaat krijgen. En dan ga je ontdekken hoe goed Hij voor je wil zijn. En dat Hij ook wil zorg dragen voor je huwelijk. Dat wil Hij leren. Het is waar. De Heer wil juist dat man en vrouw zich aan elkaar hechten. In de band van liefde en trouw. En dat je er voor elkaar bent. In tijden van voorspoed, in tijden van tegenspoed. Dat zegt Hij ook zelf. De man zal zijn vrouw, zal zijn vader en zijn moeder verlaten. Zijn vrouw aankleven. En die twee zullen tot één vlees zijn. Eén vlees, misschien klinkt dat wat plastisch. Wat lichamelijk, maar dat is het niet alleen, het is het zeker ook wel, maar er hoort ook het sociale bij. En het geestelijke, hè, dat er een geestelijke verbondenheid ontstaat. Je bent als man en vrouw één. Zoals de bruid van Christus met Christus ook één is. Hè, hartelijk verbonden, onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Wat is daar nu voor nodig? Om die onderlinge band ook echt te laten opbloeien. Als getrouwd stel. Nou, we hebben gezegd, in de eerste plaats, liefdevolle omgang met elkaar. Daar hoort ook bij openhartigheid. Open harten. En dat is ook heel mooi, hè, dat we onze harten voor elkaar kunnen openen. Hè, dat je de ander vertrouwd maakt met wat in jou is. En dat kun je doen door de woorden aan te geven. U hebt nu gedachten in uw hart, ik kan ze natuurlijk niet zien. U heeft ze wel, dat is wat we noemen uw geest. Als u de woorden aan gaat geven, dan kan ik het ook zien. Dan maken we onze harten voor elkaar open. En dat is juist zo mooi. Hè? En dat wil de Heer ook, dat we dat doen. Open harten, dat je de ander een blik in je innerlijk gunt. Openhartigheid zorgt ook voor intimiteit. En dat is wat Paulus zegt in Efeze 5 vers 29. Hè? Daar gebruikt hij dus dat woordje koesteren voor. Koester je vrouw. Koester je man. Heb hem lief. Heb elkaar lief. Dat zegt de Heer. Koesteren. Ja. Dat is dat je elkaar warmte geeft. Heb je nodig als mens. Zo zijn we ook geschapen. En wij zijn geen mensen alleen. De Heer schept ons relationeel. Met elkaar. Om elkaar ook lief te hebben. Elkaar te koesteren. zuinig op elkaar te zijn. Elkaar nabijheid te geven. En geborgenheid, dat. Nou, als je toch natuurlijk vergelijkt met een paradijsbloem. Kijk, als je een bloem in een donkere kamer zet waar geen zonlicht komt. Zo'n bloem gaat niet floreren. Maar zet je hem in de zon. Gaat groeien, bloeien, open. Huwelijk heeft dat ook nodig. Nou, je moet je het soms ook niet altijd in het zonlicht zetten. Dan gaat hij misschien weer... Kijk, in je huwelijk heb je ook eigen plekjes nodig, hè? Er zijn vrouwen of mannen die denken dat ze hun vrouw of man helemaal kunnen opeisen voor zichzelf. Maar zo is het ook niet. Er mogen eigen plekjes in je leven zijn. Je hoeft niet alles aan de ander toe te vertrouwen. Je mag ook een eigen ruimte hebben. Voor jezelf. In de omgang ook met de Heere. Maar die intimiteit. En die openhartigheid. Ja, dat is nodig. Dat geeft een huwelijk kracht. Vitaliteit. Hoe kun je die onderlinge omgang en die liefde onderling verdiepen? Wat is daarvoor nodig? Nou, ik wou het vanavond een beetje praktisch houden. Althans in het eerste deel. 3 dingen eruit lichten. En ongetwijfeld zijn die bij u bekend, maar toch goed, hè, om elkaar nog eens voor te houden, voor ogen te stellen. Hoe verdiep je onderlinge intimiteit? Het eerste wat ik zou willen zeggen is: ga zorgvuldig om met wat wel wordt genoemd micromomentjes. Ja. Er zijn op een dag tal van ogenblikken waarop je elkaar even ontmoet. Even aankijkt. Even spreekt. Zomaar enkele seconden. Psychologen noemen dat micromomentjes. Moet je zuinig op zijn. De manier waarop je met elkaar omgaat. Juist in die kleine momenten, dat blijkt van heel grote invloed te zijn op je onderlinge omgang. Veel meer dan dat je 2 weken onafgebroken met elkaar op vakantie gaat. Je passeert elkaar in de gang. Wat doe je dan? Loop je stilzwijgend langs elkaar heen? Of kijk je elkaar even aan? En zeg je even iets? Je komt thuis van je werk. Hey, en je loopt verder. Of je houdt even stil. Dag, lieve, hoe gaat het? Je vrouw komt thuis en laat een boodschap zien. Heb je daar aandacht voor? Of niet? Nou, ik noem maar wat. Hè. U kunt dat zelf wel verder invullen. Kleine momentjes. Het zijn gelegenheden voor contact. Verbinding. En goed om er positief mee om te gaan. En dat geldt overigens niet alleen natuurlijk in het huwelijk, maar dat geldt ook in het publieke leven. Als je bij de plus een boodschap doet, groet elkaar even. Dag. En dat doet mensen goed. Even zo een knikje naar elkaar. Er zijn mensen die ontmoeten verder heel de dag niemand. En die zijn blij als een jonge man of een meisje gedag zegt. Ja. Dat zijn die kleine momenten. Maar heel belangrijk. Ga zorgvuldig om, dat is het eerste, hè, met die micromomentjes. Tweede. Heb oog voor wat in de ander omgaat. Zijn zorgen, zijn behoeften. Het is belangrijk voor intimiteit. Dat je weet waar iemand mee zit. Dat je dat iemand ook vraagt. Hoe was het vandaag? Wat heb je gedaan? Maar dan niet alleen vragen naar de feiten, maar ook, wat deed dat met je? Wat ervoer je daarbij? Hè? De gevoelslaag proberen te bereiken. Is er iets? En dan niet opdringerig of dominant, hè, maar voorzichtig en teer. Om elkaars behoeften te peilen is het belangrijk dat je de ander nabij komt. En dat je aftast of de ander het ook wil. En als je merkt dat dat zo is, hè, dat je dan op de goede toonhoogte, dat is altijd zoeken, hè, ook op het goede niveau een gesprek begint. Er is rust voor nodig. Kalmte, goede sfeer. En dat je luistert. Heel belangrijk, luisteren. En luisteren betekent ook dat je laat merken dat je de ander begrijpt. Dat je stilstaat en benoemt ook bij dat waar de ander mee zit. Aha, Ik begrijp dat je dit of dat ervaart. Ja, precies, zegt de ander. Die voelt zich dan gezien. En gehoord. Heel belangrijk. Stilstaan bij dat wat iemand doorleeft. Niet overheen walsen. Oh ja, maar ik heb ook wel zoiets meegemaakt. Oh ja, ik herken dat wel. Ja, heb ik zelf ook. Nee. Oog hebben voor de ander. Nou, luisteren. Luisteren betekent ook dat je goede vragen stelt. Goede vragen zijn open vragen. Wat voelde je toen? Wat deed dat met je? Hoe ging je ermee om? Wat maakt het dat je er zo mee loopt en topt? Op welke manier zou je het willen oplossen? Nou, dat. Openheid, intimiteit. Oog hebben voor elkaars behoeften. Misschien goed ook om iets op dit punt te zeggen over boosheid. Boosheid is best een aparte emotie, las ik. Je kunt ervoor terugschrikken, hè, als iemand boos tegen je doet. Van de weeromstuit reageer je ook boos. Maar het is belangrijk om je te realiseren dat in boosheid vaak iets schuilgaat van een behoefte. Een vraag om aandacht. Hè. Iemand zegt tegen je, ik zeg tegen je iets. Je kijkt nog niet eens naar me. Dan moet je doorzien, dat is een vraag om, eigenlijk stelt iemand dan de vraag van, ik zou het fijn vinden als je even wat aandacht voor me zou hebben. Snap je dat? Oog voor elkaars behoeften. Derde. Onthul iets van jezelf. Zelfonthulling. Iets uit je hart laten zien aan de ander. Wat je hebt meegemaakt. Dat hoeft niet altijd, dat kan ook niet altijd. Maar toch van tijd tot tijd goed om iets persoonlijks te vertellen. En soms heb je daar wat langere gesprekken voor nodig. Ook rust. Nou, maar dat kan heel mooi als je samen optrekt. Als je samen de vaat doet. Samen een wandeling maakt. Aan de keukentafel zit. Zulke momenten iets vertelt over jezelf. De vragen waarmee je loopt. En juist ook de geestelijke vragen, hè, waarmee je kunt zitten. Ach joh, ik ben soms zo onzeker. Ken ik de Heer eigenlijk wel echt? Hoe is dat bij jou? Moet je over spreken met elkaar. Hè? Dat geeft juist een band. Ik weet nog goed. Ik had ooit een gesprek met een decaan op de Gieder de Bre. Later werd hij dominee. Dominee van Alst. En hij zegt, Ben, heb jij verkering? Ik zei, ja. Hij zei, moet je één ding goed onthouden. Weet je wat nou echt verbindt? Niet dat je met elkaar naar bed gaat. Hij zegt, dat is voorbehouden ook voor het huwelijk. En dat is ook iets wat de Heere geeft. De gave van de seksualiteit, dat is ook zo schoon en mooi. Binnen de kaders van het huwelijk. Hij zegt, maar weet je wat echt verbindt? Dat je samen kunt spreken over de dienst van de Heere. Wie Hij wil zijn. En dat je samen bidt. Samen je knieën buigt. Je hart samen opent. Doen jullie dat ook, jonge mensen? Als je verkering hebt, moet je het doen. Samen de Bijbel lezen. Samen de Heere zoeken. Samen over deze dingen ook spreken. Zie. Nu. Zomaar enkele gedachten, hè, over intimiteit. Over hoe je als man en vrouw, ja, niet uit elkaar groeit. Dat is niet wat de Heere wil. Maar juist naar elkaar toe groeit. Hè, dat je wordt wie je als man en vrouw bent, één. En dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Dat gaat met vallen en opstaan gepaard. Dat is ook zo. En wat ik zei, je komt elkaar ook in het huwelijksleven tegen. Elkaars talenten. Mooie kanten, hè? Maar ook, ja, lelijke kanten. En dat kan zomaar maken dat de band onderling op de proef wordt gesteld. Tjonge, jonge, jonge, mijn vrouw is toch wel heel erg driftig, hoor. Oeh, of mijn man. Hij zit op zijn geld, joh. Ik krijg het niet gedaan als ik iets wil kopen. Moet ik zeuren. Ja. Of ja, mijn vrouw is zo perfectionistisch. Als ik maar iets laat slingeren, dan krijg ik al de wind van voren. Nou, dat die dingen, hè. Je kunt het wel zelf invullen, maar dat maakt natuurlijk die intimiteit toch kwetsbaar. Hè, dat die onderlinge band, die liefdesband, ja, op de proef wordt gesteld. Je kunt je aan elkaar ergeren. En En er kan een sfeer ontstaan waarbij de woorden gaan vallen. Heel geregeld woorden gaan vallen. Of juist niet. Dat je niks meer tegen elkaar zegt. Stilzwijgen door het leven. Als schepen die elkaar 's nachts passeren. Maar dat is aangrijpend. Dat je eigenlijk voor elkaar een vreemde geworden bent. In het huwelijk. Dat zet de intimiteit onder druk. En als dat nou zo is, ja. Wat is dan wijs? Dat is natuurlijk geen eenvoudige vraag. Daar kan ik hier ook niet zomaar op ingaan. Elke situatie is weer anders. Maar als ik er toch iets van zou mogen zeggen, dan zou ik zeggen, twee woorden zijn in een onderlinge verhouding, überhaupt in verhoudingen tussen mensen, maar ook zeker in de band van het huwelijk, van groot belang. Twee woorden, heel belangrijk voor een goede verhouding met elkaar. En die woorden zijn waarheid en liefde. Die twee, waarheid en liefde, dat is altijd belangrijk. Hè? In de onderlinge omgang, binnen de band van het huwelijk, waarheid en liefde. Waarheid, dat wil zeggen dat je elkaar eerlijk kunt tegemoet treden en eerlijk kunt zeggen, nou, wat je van de ander misschien toch wat moeilijk vindt. Of, nou ja, dat je het eerlijk kunt aangeven, maar dat moet altijd wel in liefde. Waarheid alleen, dat is hard. Dat kan heel scherp zijn. Nou, dat is ook soms nodig, maar dat kan, dan wordt het grof. Hè? Als je iemand echt eens zegt waar het op staat, maar zonder de liefde, dan kan het iets meedogenloos krijgen. Hè? Het is heel belangrijk dat je elkaar eerlijk de dingen zegt, maar wel altijd in de liefde. Spreuken 5, vers 15, vers 1. Een zacht antwoord keert de woede af. Maar een krenkend woord, een woord dat niet is gedoopt in de liefde, verwekt toorn. He, dus waarheid, heel belangrijk. Maar wel in de liefde. Niet alleen de waarheid. En zo moet je ook niet alleen de liefde. Als je alleen de liefde hebt, dan wordt een huwelijksleven sentimenteel. Dan ben je sentimenteel. Dan wordt het zijig. Als, ik mag het ook zo zeggen, dan is het soft. Ja, dan, alleen de liefde, dan groeit de verhouding ook scheef. Dan slik je alles maar vanwege de lieve vrede. Terwijl iemand er juist soms ook echt baat bij heeft om hem op verkeerde gewoontes te wijzen. Zeker als het gaat om zondige gewoonten. In liefde mag je elkaar de waarheid zeggen. Jij de ander. Maar natuurlijk heel belangrijk. De ander ook jou. Ja, wij hebben vaak alleen liever, tenminste ik, dat ik de ander de waarheid zeg. Maar het is ook belangrijk dat de ander, dat je toestaat dat de ander jou de waarheid zegt. Dat je de ander het recht geeft om ook jou aan te laten wijzen waar, nou ja, waar een zere plek zit. En dat je dan ook luistert naar de ander. Aandacht hebt voor wat de ander zegt. Ik las van een vrouw die getrouwd was met een man die nogal grof in de mond was. En daardoor kon hij anderen snel kwetsen. En daardoor raakte hij van veel mensen vervreemd en uiteindelijk heel eenzaam. En ook met zijn eigen vrouw ging hij nogal bot om. Maar wat deed zij? Ik las dat, vond ik wel mooi. Ik denk, dat geef ik u mee. Zij legde het hem uit. Rustig en beheerst. En in liefde hield ze hem voor, jij doet mij pijn als je dit zo zegt. En ik ga niet in de tegenaanval, maar ik zeg het je eerlijk. Ik laat je zien wat jouw woorden met mij doen. En dat hielp. Die man kreeg inzicht in zichzelf. Hij veranderde. En zijn omgeving zag het. En kijk, en dat is de kracht van waarheid en liefde. Die twee. Dat verandert, als de Heer dat zegent, dat verandert mensen. Nou ja, soms vreten ergernissen zo diep in dat je er zelf niet meer uitkomt. Dat kan. Nou, en dat misschien ook wel de gedachte opdringt aan je, ja, wij moeten maar uit elkaar. Dan is hulp geboden. Hulp, jazeker. Dat is wat de Heer ook wil. En die is er ook. En ik zou vanavond willen zeggen, schaam je daar niet voor om iemand in de arm te nemen. Wij zijn gebroken mensen en we mogen elkaar ook in dit opzicht tot een hand en een voet zijn. Neem iemand als je huwelijk niet meer loopt en het dreigt van de rails te gaan en je denkt van dat gaat niet goed. Neem iemand in de arm. Dat is niet een teken van zwakte. Dat is juist wat de Heere wil. Die zijn er. Goede hulpverleners, werkelijk. En dat heb je allemaal op zijn tijd nodig. En heel veel mensen zijn het voor elkaar. Bied elkaar een luisterend oor. Maar soms heb je professionele mensen nodig. Die je daarbij kunnen helpen. Nu, onze eerste gedachte. Voedingsbronnen voor een goed huwelijk. Ik heb maar iets aangestipt, hè. Daar kun je ook veel over lezen, doe dat ook. Hè? Maar, nou ja, graag nu naar de tweede gedachte. We hebben gelet op het belang van liefdevolle omgang met elkaar. Hè? Het belang van intimiteit, openhartigheid, waarheid en liefde. Laten wij nu letten op het belang van de verborgen omgang met de Heere. En dat is natuurlijk wezenlijk. Eerst en vooral voor jezelf. Dat je de Heere kent. Ken je. En dat je hem mag vrezen. En dienen. En liefhebben. En dat hij zich in je hart heeft bekendgemaakt. Zie hier ben ik. Zie hier ben ik. De bruidegom. Die op zoek is naar een bruid. Niet een keurige bruid. Een bruid aan wie alles ontbreekt. Ik heb u lief gehad. Met een eeuwige liefde. Ach, als je op hem mag zien. De bruidegom, wat ben je dan toch gelukkig. En je ziet zijn liefdeshart kloppend. En kan het wel zijn dat je uitriep. O Heer Jezus, zet mij toch als een zegel op uw hart. En wilt u mij dragen. Nou, dat is wezenlijk. Dat je hem kent. De Heer zelf wil die band leggen. Hij wil hem ook. Dat is ook zo heerlijk. Ook onderhouden. En daarvoor gebruikt hij zijn woord. En de prediking. En daarom is het ook zo goed om naar de kerk te komen. Maar ook dat je je binnenkamer opzoekt. Je afzondert. Hè? Alleen in de stilte. Op je knieën gaat als je dat kunt. Je handen vouwt. En je hart openlegt. Voor de Heere. En daar in de binnenkamer juist ook. Hè, wil hij zich laten ontmoeten. Daarom heb ik ook Psalm 25 opgegeven. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. En het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vreeverbond getoond. Omgang met de Heer Jezus. Als je hem kent en persoonlijk mag ontmoeten. Ja, dat heeft een uitwerking op je leven, tuurlijk. Ook in de omgang met andere mensen. Dat maakt je teer, bescheiden, ootmoedig. Ja, die verticale lijn, als die goed is, heeft het invloed zonder twijfel op de horizontale lijn. Als je hem weet, de Heer Jezus heeft me lief. Die ogenblikken, dat zijn toch gouden momenten. Nou, dat doet iets met je, hè? Dat maakt je zacht. Dat maakt dat je de waarheid tegen anderen in liefde kunt spreken. En dat maakt ook dat je anderen toelaat om tegen jou de waarheid in liefde te laten spreken. Hè? Nou, hoe gaat dat dan toe? Op welke manier? Als je nu die verborgen omgang mag hebben met de Heere. Wel, als het schuurt, als er fricties zijn, wrijvingen en botsingen onderling. Hij ook niet de neiging om heel snel de verantwoordelijkheid bij de ander te leggen? Ik ook. Ja, dat heb ik van Adam. Niet om hem de schuld te geven, maar bij hem kom je het ook tegen. Dat zit nou ook in mijn hart. Ja, die vrouw die u mij hebt gegeven. Die heeft mij die appel gegeven, die vrucht, en ik heb gegeten. Ja, hele lange uitweiding. En uiteindelijk, een paar woorden, komt hij toch voor de draad, hè, met zijn belijdenis. Nou, dat, hè. Als die ander nou anders zou zijn. Dan zou het met mijn huwelijk nog eens goed gaan. Ja, die ander. Dan kijk je vooral naar de ander. En je kunt de gedachte hebben dat er in je huis waarin je woont eigenlijk maar één zondaar is. De ander. Ja. Zo erg is het met ons. En wie zijn we zelf? En het is heel belangrijk in verhoudingen om je dat goed onder ogen te brengen. Niet één keer. Keer op keer essentieel. Wie ben ik nu in het oog? Niet alleen van de ander, maar in het oog van God. Hoe ziet Hij mij? Mijn hart. En daar laat de Heer geen onduidelijkheid over bestaan. Wij zijn in zijn oog vleeselijk verkocht. Onder de zonde van top tot teen zitten we eronder. Ach. Geneigd om God te haten. Mijn naaste te haten. Mezelf op de voorgrond te stellen. Is dat niet wat een woordenwisseling zomaar kan blootleggen? En als je dit gaat zien, wie je zelf bent en gaat inleven, zondaar voor God, dan zul je ook gaan beseffen hoezeer je, althans, dat wil de Heer geven, dat is maar niet vanzelf natuurlijk. Maar als je gaat zien wie je nou zelf bent, wat in je hart is, dan wil de Heer ook geven een besef hoezeer je nu aangewezen bent op genade. Hè? Op onverdiende goedheid. En als je dan mag horen van genade, van de Heer Jezus Christus. En dat Hij tot zondaren komt en zondaren nodigt. Ja, dan wordt dat heel groot, hè. En als je dan Hem ook zelf, ja, dat is onvergetelijk. De Heer Jezus mag ontmoeten. Op Hem het oog mag slaan. En dat Hij ja, zijn handen uitstrekt. Niet alleen naar anderen, maar ook naar jou. En het wordt persoonlijk. En als je dan ook mag gaan zien van, oh, Hij gaat de weg ook voor mij. Oh, wat een rijke genade. Ook voor mij zet Hij zijn voeten op de kruisweg naar Golgotha toe. Hij geeft zijn handen, Hij strekt zijn armen uit om zich aan het kruis te laten slaan. Ook voor mij. Ja, hoe ik klein, hè? En verbroken. Ach, Heer, wilt U dat doen? Ook voor mij. Bent U zo goed dat U wil omzien naar een dode hond als ik ben? Kijk, dat maakt alles zo anders, hè? Dat nu, zulke ogenblikken, dat heeft echt goede invloed op de onderlinge omgang met mensen. En ook in de omgang met je eigen man of vrouw. Zeker. Zeker. Ken je dat? Zulke momenten, dat zijn ook vaak micro momenten. Mag ik het zo noemen? Nou, bedoel ik wel eerbiedig, hoor. Kleine momenten. Ik denk aan Bernardus van Clairvaux, heel zo gehoord. Dat is een monnik, ongeveer 1000 na Christus. Luther hield heel veel van Bernard van Clairvaux. En Clairvaux heeft een prachtig boek geschreven, preken gehouden over het Hooglied. Ken je die? Gaat hij zo in, hè, op de uitnemende liefde van de Heer Jezus voor zijn bruidsgemeente. En Bernardus die zegt, die ontmoetingen met de Heer Jezus, dat zijn vaak maar uurtjes van korte duurtjes. Ja, dat is een uitdrukking die komt bij hem vandaan. Die momenten waar je hart even verbreekt van de liefde van God, waar je mag proeven. Ja, dan heb je geproefd de bitterheid van de zonde, maar dan mag je proeven de zoetheid van de genade. En dan zeg je, o Heer Jezus, wat bent U toch goed. Zo uitnemend. Liefdevol. Moet je hem vragen, jonge mensen. Als je van die liefde mag proeven, dan ben je voor altijd voor de wereld bedorven. Dan zeg je, weg wereld, weg schatten, je kunt niet bevatten hoe rijk of dat ik ben. Nou dat, hè. Te zien op Christus, te proeven van zijn liefde, dat maakt je hart zacht. En dat maakt ook dat je kunt gaan verdragen de ander in zijn onhebbelijkheden. Dan zeg je, ach, ik ben zelf geen haar beter. En God geeft mij zoveel. Hij geeft zichzelf. En hij gaat zo vertrouwelijk met mij om. Ah nee, dan hoef je niet te doen alsof de ander geen gebreken heeft. En wat verkeerd is, dat mag je ook benoemen als verkeerd. En wat onrecht is, dat blijft onrecht. Maar het maakt wel hè, dat je de ander gemakkelijker kunt vast blijven houden. Hè. Dat geeft vriendelijkheid, verdraagzaamheid, ootmoed, volharding. Die dingen. Als je de Heer Jezus mag kennen, er zijn wel mensen die zeggen tegen anderen, tjonge jongen, dat jij dat toch kunt volhouden met zo'n man. Ik zou al lang zijn weggelopen. Nee, zeg je dan, nee. Het is een kruis. Dat kan. Mijn huwelijk een kruis. Ja. Ik heb het nodig om dicht bij de Heer te leven. Om te proeven van zijn liefde. En dan kan ik het volhouden. Dan kan ik de ander gaan dienen. En zo mag mijn huwelijk toch ook iets weer spiegelen. Van dat grote huwelijk van Christus met zijn bruidsgemeente. Zie. Je kunt pas echt, heb ik hier opgetekend, opgeschreven, voor een ander genadig zijn. Als je zelf van genade mag leven. Als je zelf van genade mag leven, dan pas kun je ook echt voor een ander genadig zijn. Anders ben je altijd aan het afrekenen. Maar als je mag leven van genade, ga je zelf ook genadig worden. Ik hoorde vele jaren geleden een vrouw zeggen dat ze de Heer Jezus had mogen leren kennen. Hij was haar bekend geworden door de belofte van het evangelie. En ze zei, eerst stond mijn man op de eerste plaats. En ik heb hem nog van harte lief. Maar nu is Christus mijn alles geworden. En toen dacht ik, toen ik dat hoorde, is dat wel zo gelukkig voor die man. Maar nu denk ik, jazeker. Dat is juist heel erg gelukkig voor die man. En als het bij die man ook zo mag zijn, dan is het voor zijn vrouw ook heel erg gelukkig. Want kijk, als Christus de hoogste plaats in je leven inneemt, dan komt er juist ruimte, echte ruimte voor de ander. Dan ga je de ander dienen. Dan zeg je, ja, ik heb alles. Ik heb hem. Hij is mijn levensvreugde. En dan kun je gaan dienen. Er voor de ander zijn. Zie. Je kunt ook voor je levensgeluk je al te zeer afhankelijk maken van de ander. Dat kan ook. Dat je, nou ja, van je man of van je vrouw een soort afgod maakt. Ja, dat kan. Je heel veel tijd in de ander besteedt, heel veel aandacht geeft, zorg. Maar dat je doet om ook iets ervoor terug te krijgen. Liefde. Welzijn, vreugde en je geeft eigenlijk om te ontvangen. En als je het dan niet krijgt, raak je een beetje geprikkeld. Als de Heer Jezus de eerste plaats mag innemen in je leven, dan hoeft de man of je vrouw geen afgod meer te zijn. Dan mag je weten, ach, ik ontvang alles van hem. Al wat ik nodig heb, dat is in hem. Te vinden, geborgenheid, liefde, al die dingen. Ik denk aan Lea, de vrouw van Jacob, Genesis 29. Lea verlangde naar de liefde van Jacob, maar Jacob die had eigenlijk nauwelijks oog voor haar. Die keek vooral naar Rachel. En dan krijgt ze een zoon Lea en dan zegt ze, nu zal Jacob mij lief hebben. Maar nee, hij keek nog naar Rachel. Kreeg ze nog een zoon en nog een zoon. En tot 3 maal toe werd ze teleurgesteld. Toen ontving ze Juda. En wat zegt ze dan? Dat is zo treffend, hè? Toen vond ze haar geluk niet meer in Jacob. Maar in de grote Jacob. In Juda, de grote Juda. Want wat zegt ze? Ditmaal zal ik de Heere loven. Toen vond ze haar geluk in de God van haar heil. Zie, en daar gaat het om. dat we in hem al ons geluk vinden, in wie het ook werkelijk te vinden is. Nou gaan we afronden. Voedingsbronnen voor een goed huwelijk. Het huwelijk als paradijsbloem. In de eerste plaats hebben we gelet op de liefdevolle omgang met elkaar. In de tweede plaats de verborgen omgang met God. En nu wil ik eindigen met een vraag. Kent u en jij nu deze bruidegom? De bruidegom uit 1000. De Heer Jezus Christus. Welke plaats heeft hij in jouw leven? Als u het eerlijk zou zeggen, en dat moeten we ook vanavond, wat zou je dan zeggen? Welke plaats heeft de Heer Jezus nu in uw leven? Ken je hem niet? Dan is dat de grootste nood die je hebt. Dan worstel je misschien met een gebroken verhouding. Maar dan is deze verhouding gebroken. En dat is het allerergst. Laat deze verhouding juist geheeld worden. De breuk die we geslagen hebben met God. Het kan. Want het evangelie mag uitgaan. Ook vanavond. Ik mag u deze bruidegom verkondigen. Die op zoek is naar een bruid. En nogmaals, niet een schone bruid versierd. Een bruid in armoede, vol lek en gebrek, zondig, die terugziet op het leven en die moet zeggen, o Heere, stroom van ongerechtigheden, zie deze bruidegom, hij nodigt, zo vriendelijk, zo liefdevol, ik sta aan de deur van uw hart en ik klop, doe mij open, doe mij open. Geef de Heere de hand en kom tot zijn heiligdom. En dan mag ik nog één ding zeggen. Dan gaat het naar de bruiloft toe. Daar, de bruiloft van het lam. Waar de tafel is, de ronde tafel, waar je straks mag gaan aanzitten. Ik denk aan een oude vrouw in Oud-Beijerland. Ik mag naar huis, ze lag op haar sterfbed. Ik mag naar huis. Ik zie de tafel staat aangericht. Het bestek ligt al klaar. Zie? Ja. Ze mocht hem zien. Christus Jezus. Ik ga naar huis. De tafel staat aangericht. Het bestek ligt klaar. Nu, geef de Heere de hand. Kus de Zoon. Opdat hij niet toorne. En u op de weg verga. Amen. Psalm 4, vers 4. Gij hebt me in het hart meer vreugd gegeven dan andere smaken in een tijd. En wat er verder volgt, 4 van 4. gemeente eindigen met dankgebed. Heere, heb dank voor het onderwijs. Zegen het. Ga met ons mee de nieuwe week in. Bewaar ons, dat we niet zullen worden opgeschrikt door ernstige berichten, door rampspoed. Eén van ons zou ontvallen door de dood. Bewaar ons ervoor, bovenal voor een onvoorbereide dood, dat we geborgen mogen zijn in U. Ga zo met ons mee. Doe verzoening over alle zonden. Zegen uw woord. In Jezus' naam. Amen. Laten wij tot slot zingen gemeente 89 en daarvan het derde vers. 3 van 89. Gaat heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. Hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En hij geve u vrede. Amen.